Geweldig. Mooi, een mooi thema. Window of opportunities. En daar weer gaan we gewoon wat gedachten, wil ik graag wat gedachten met jullie over delen. Een ontmoeting met Jezus verandert je leven totaal. Een ontmoeting met Jezus zorgt ervoor dat je leven radicaal verandert, op zijn kop wordt gezet. En wat is Jezus geweldig? Zullen we hem eens een geweldig klappen vergeven? Jezus. Jezus, Jezus. Zijn naam is Jezus. En dat is zo bijzonder om hem te mogen leren kennen. Voor mij het grote voorrecht, 10 oktober 1982, ik vergeet die datum nooit meer, heb ik hem mogen ontmoeten. En dat was een geweldige ommekeer in mijn leven. Mijn broer Arthur had hem al iets eerder ontmoet. Mijn vader, wat jaren daarvoor, ik geloof op zo'n 37-jarige leeftijd, heeft mijn vader hem ontmoet. En aan de hand van het lezen van het boekje van David Wilkerson over Nicky Cruz, het kruisende asfaltjungle. Daar heeft mijn vader de Heer Jezus leren kennen. En hij heeft goed zaad gezaaid, ook in de harten van zijn zonen. En het is een voorrecht dat ik ook door het gebed van mijn ouders, door het gebed van mijn broer, door gewoon de gebeden van wellicht ook onze voorvaderen, dat we daardoor een ontmoeting met Jezus hebben mogen hebben. Hij is toch de weg, de waarheid en het leven. En, want zonder hem zijn we echt de weg kwijt, want waar zijn we dan gebleven? Ja, als we Jezus niet kennen. En het is heerlijk. Ik heb daar een boek over geschreven. De realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Vorig jaar ook uitgekomen. Wat Lieden en ik hebben hem samen opnieuw. Het was een boek in 2007, is die uitgekomen. Maar dat was natuurlijk mijn verhaal. En dat waren meer mijn inzichten, maar we hebben dat samen vorig jaar geschreven, met allemaal verhalen ook over het leven van Lydia, dat er een bovennatuurlijke wereld is, dat er een wereld van God is, een geestelijke wereld, waarin wij ook nu bewegen met elkaar. En ik weet nog wel, in 2007, dat ik eigenlijk best wel op een positieve manier wat gefrustreerd was van waar zijn nou de Nederlanders die schrijven over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Ja, je krijgt dan boeken vanuit Amerika en vanuit Zuid-Amerika. Ik denk, allemaal geweldig, maar waar zijn nou de Nederlanders die erover schrijven? Nou, en ik was ze nog niet tegengekomen. Toen dacht ik, weet je wat, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga daar zelf iets over schrijven aan de hand van mijn bekering, wat ik heb mogen beleven met Jezus. Dus een aanrader. En ook een ander boekje wat ik graag onder uw aandacht wil brengen. Oh, de boekentafel die is daar achter. En daar kunt u uzelf verrijken natuurlijk. Dat is de tongentaal. Dat is iets wat ook in mijn leven totaal op zijn kop heeft gezet. Als stotteraar in mijn tienerjaren, tienerleeftijd, dat je niet goed kon spreken. Nou, dat was heel frustrerend. En dan doet God een wonder. Hij spreekt al tot me van jouw zwakheid, maar ik een sterkte. Toen dacht ik, dan moet er wel een wonder gaan gebeuren. Nou, dat wonder, dat is geschied. Het heeft 14 jaar lang die geloofsspier blijven oefenen. Heer, dank u wel dat ik zal spreken voor mensen. En inmiddels, ja, als je dat zou kunnen gaan tellen, dan stopt dat niet bij 100.000 mensen. Voor al die mensen waarvoor je hebt mogen staan. En dat is gewoon een groot voorrecht. En dat is genade van God. Dat heeft met roeping te maken. En Lydia zei vorig jaar, Gerard, daar moet je een boekje over schrijven. Toen zei ik, nou, of 2 jaar geleden alweer, daar moet je een boekje over schrijven. Ik zei, nou, ik heb er maar 4 A4'tjes van over de tongentaal. Dus nou, om daar een heel boek van te schrijven, of een boekje, heel eenvoudig. Het moest niet te dik zijn, zei ze. Het moet gewoon heel handzaam zijn, zodat we ook met name de mensen uit de wat traditionele kerken, de reformatorische hoek, dat ook zij die boodschap horen. Dus dat zijn we gaan doen. En ik moet zeggen, dat boekje dat loopt nog steeds als een trein. En dat gaat als warme broodjes over de toonbank. Waarom? Mensen willen toch weten, wat is dat nou precies? Dus we zijn God heel dankbaar dat de eerste 1000 die zijn sowieso al verkocht. En dat is gewoon best wel kostbaar. Dat je weet van, het komt de huizen van mensen binnen en het verandert levens van mensen. Dus daar zijn we God dankbaar voor. Window of opportunities. Ik ben heel blij dat 10 jaar geleden Lieden en ik getrouwd zijn. Wat een geweldige mogelijkheid was dat. En dan zie je Teresa en Mark, die gaan dit jaar trouwen. Ja, wat een geweldige mogelijkheid. Amen. Wat een voorrecht om zo ja te mogen zeggen tegen elkaar. Wat een geweldige uitdaging. En daar gaan we wat over nadenken. Over dat prachtige raam. daardoor kijken we. Door het raam van God willen we kijken naar de mogelijkheden, de uitdagingen, de kansen die Hij ons biedt, ook in 2020 en verder. Want we zijn met elkaar een nieuw decennium binnengegaan. Het is niet zomaar een nieuw jaar, maar we zijn een nieuw decade, een nieuw decennium zijn we binnengegaan met elkaar. En ik zeg wel eens, er is een verschil tussen een seizoen en een tijdperk. Een tijdperk is daadwerkelijk een totale ommekeer en verandering. En het vorige tijdperk komt niet meer terug. En in dit nieuwe tijdperk zijn er weer vele seizoenen waardoor we heen zullen gaan. En ik hoop voor de komende 10 jaar, of in ieder geval minimaal 10 jaar geloof ik, een heel nieuw tijdperk voor ons allemaal. En als we dan spreken over, we kijken door het venster naar mogelijkheden, uitdagingen, kansen die God ons geeft, dan ervaar ik dat het de tijd is om niet alleen maar te kijken door dat venster, want de vraag is door welk venster kijk jij, want je kan ook kijken door de venster van je verleden. Je kan ook kijken door de venster van je pijn. De venster wat andere mensen van jou zeggen en andere mensen van je vinden. Je kan zelfs kijken door de venster van je voorganger. Of van je kerk. Of van je geloofsdenominatie waar je deel van uitmaakt. Maar de bedoeling is dat we gaan kijken door de ogen van God. Dat we gaan kijken door het venster van God naar de mogelijkheden die er zijn voor ons in het komende decennium. En als we daardoor kijken, dan ervaar ik ook deze middag, toch uniek hè, dat er zo'n profetische conferentie in het zuiden van Nederland is. Ja, toch? En dat is al het derde of het vierde jaar? Of het vijfde al? Power, een lustrum, feest, amen. Nou, wat een voorrecht. Op het lustrum mag ik spreken, halleluja. En mooi om te zien wat God doet. En dan is het niet alleen maar dat we kijken door het venster, maar dat we er ook doorheen moeten gaan en moeten gaan bewegen, moeten gaan handelen in datgene wat God voor ons heeft weggelegd in het komende decennium. Dus het is mooi om er naar te kijken. En laten we kijken door de ogen van God, naar datgene wat Hij ook voor ons heeft. Maar laten we er ook in gaan bewegen. Tot actie overgaan. Want ik geloof dat het een tijd is waar niet alleen God aan het bewegen is, maar wij zijn aan het bewegen met God. Hij doet machtige dingen. Maar God zegt, mag ik het ook met jou gaan doen? Deze machtige dingen in en door jouw leven heen. Gaan wandelen in die mogelijkheden die God ons geeft. Dus niet alleen zien, we moeten ook gaan handelen. En wat ik ook zo dan ervaar, met het handelen, met het bewegen, moet als het ware onze roeping, onze bestemming opnieuw geactiveerd worden. We wandelen in de roeping. Het tijdperk is afgesloten. En dat is goed geweest. Daar zijn we dankbaar. En we hebben geleerd. We zijn gevormd. Maar nou stappen we als het ware in een nieuw tijdperk. In nieuwe mogelijkheden die God geeft. In nieuwe kansen die Hij ons biedt. En dat alles heeft te maken met dat onze roeping waarmee we geroepen zijn. We hebben ja gezegd tegen de roep van God. Daarom zijn we geroepen. We hebben ja gezegd tegen de roep van God. De bestemming is dat plan dat Hij met ons leven heeft. Bestemming heeft te maken met een einddoel. We gaan allemaal naar dat einddoel toe. We zullen met Hem, zullen we zijn in de eeuwigheid, meer en meer op Jezus lijken. Maar de bestemming is ook een rails waar als je het ware op beweegt, omdat je ja gezegd hebt tegen die roeping. En dan ga je je beloofde land in bezit nemen, ook weer in dit tijdperk wat God voor ons heeft. Prachtige, mooie mogelijkheden. En dan is het als het ware dat die roeping, die rust op je leven, de bestemming die God voor je heeft, dat het wordt geactiveerd. Dat je een boost krijgt. Lydia en ik waren vorig jaar op een jeugdbijeenkomst. Niet Soul Survivor, maar Baan 7. Baan 7, jongelui die bij elkaar kwamen. En toen was daar een leider die kwam naar ons toe en die zei, Gerard, mag ik jullie een woord geven? Nou, we waren toen op dat moment best wel eager. Dus misschien zag hij dat wel aan ons, dat weet ik niet. Om heer, we hebben bevestiging nodig van bepaalde besluiten die we graag zouden willen nemen. Is het ja, is het nee? Heer, we hebben er een goed gevoel bij over. Maar toch, op de een of andere manier zijn we nog wel zoekende. En dan verlang je naar een bevestiging, een profetisch woord. Niet dat je erom vraagt. Ja, wel aan de heer kan je erom vragen. Maar niet dat ik rondloop van hier ben ik, ik leg me de hand op. Nee, gewoon... Dat is dat hart gericht op God, want uiteindelijk moet God dat toch doen. En moet ik het besluit nemen en moet je staan op eigen grond. Ga nooit staan op de grond van een ander, word je doodongelukkig van. Amen. Ja, maar ik heb dit gedaan omdat. Ja, wat omdat? Omdat God het gezegd heeft, omdat iemand anders het gezegd heeft. Maar ik hoop omdat God het gezegd heeft. Want je moet staan op het woord van de Heer, niet op het woord van een ander. Dat het woord van de Heer door een ander tot je kan komen, maar het is nog steeds een bevestiging van het woord dat leeft in jouw hart. Amen. Belangrijk, want anders kunnen we zelfs mensen de schuld gaan geven van keuzes die wij hebben gemaakt. Nou, daar moeten we mee kappen. Amen. Ga nooit iemand anders de schuld geven van een keuze die jij hebt gemaakt. Jij hebt die keuze gemaakt. Ja, maar dat kwam omdat... Ja, wat omdat? Omdat jij zo dom bent geweest om ernaar te luisteren. En hou het dan ook bij jezelf. Gewoon wees eerlijk, wees oprecht, wees duidelijk, wees zuiver. Amen. Yes? Kom ik over? Belangrijk. Nou, dus wij stonden daar en die man die profeteert over ons. Hij zegt, ik zie jullie in een trein. En die trein die stopt bij een treinstation. Jullie stappen uit en jullie stappen in een nieuwe trein. En wat zo bijzonder is, die oude trein was goed. Er was niets mis mee. Die heeft jullie gebracht op de plek waar jullie moesten komen. Dus die trein heeft wel degelijk gedaan wat het moest doen. Maar nu stappen jullie op dat perron. En je stapt in een andere trein. En die andere trein, die heeft veel meer power. Die heeft veel meer kracht. Die heeft veel meer, ja, energie. Die gaat maar door. Om ook datgene wat jullie nu in bezit moeten nemen, dat land, om daarin te gaan wandelen. Een nieuw tijdperk. Het activeren van roeping en bestemming op je leven, wat we nodig hebben. Dus de hand van God is hier op jouw leven. De hand van God is op Jeremy en op Mark en op Teresa. En zo kan ik iedereen de namen, of God noemt jullie naam. Zijn hand is hier om als het ware in dat nieuwe tijdperk, dat nieuwe wat God jullie geeft, om die roeping die niemand kan veranderen. Want die staat vast. Die bestemming kan niemand veranderen. Die staat vast. Maar wat ik gemerkt heb, is dat God opnieuw een boost kan geven. Een power kan geven aan de roeping die rust op jouw leven om in de kracht van God te gaan bewegen zoals hij dat voor ogen heeft. En ja, dat zijn dingen die in mijn hart kwamen ook voor deze conferentie, om daarin te gaan, niet alleen maar te kijken door het venster, maar ook door te bewegen in wat God voor ons heeft. Daardoor moet als het ware een nieuwe activatie, een nieuwe beweging komen in die roeping die God voor jouw leven heeft. En dan ga je ook merken dat je gaat regeren op een nieuwe manier zoals je nog nooit eerder hebt geregeerd in het leven. Door een activering van een roeping, door een activering van bestemming, ga je regeren op een manier over omstandigheden en de situaties zoals je dat eerder nog niet hebt gedaan. Want er komt een kracht vrij van de Heilige Geest door jouw leven heen, die jou in vuur en vlam voor Jezus zet. Regeren. En dat zal tevens iets doen. Het zal een glorie vrijzetten. Het zal de heerlijkheid van God vrijzetten in dat gebied dat God jou heeft gegeven. Dus het gaat niet alleen maar om zien. Het gaat ook om bewegen. Het gaat om activeren. Het gaat om regeren. En het gaat om glorie. Halleluja. Nou, zo als het ware zie je dat we met elkaar aan het bewegen zijn in dat nieuwe tijdperk dat God voor zijn kinderen heeft, ook vandaag de dag. En ook Lydia en ik, we hebben daar ja tegen gezegd. Power! Halleluja! Amen! We hebben daar ja tegen gezegd en we zeggen, Heer, we zijn bereid om over te stappen in een nieuwe turbo hemelse goddelijke bovennatuurlijke terrein. Halleluja. En daar gaan we voor met elkaar in de kracht van de Heilige Geest. Er was niks mis met die andere trein. No way, Jose. Amen. Het was goed, maar het was voor dat tijdperk. En nu stappen we in een nieuw tijdperk. En heeft God opnieuw weer nieuwe dingen waarin wij mogen bewegen in de kracht van de Heilige Geest. Yes. Dus Gods hand rust op een ieder van ons, om als het ware die nieuwe roeping, en die roeping, ja, niet nieuw in de zin dat God hem heeft veranderd, maar dat je in een nieuwe dimensie mag stappen, in een nieuwe kracht mag stappen, zodat je mag weten, dat is waar ik moet zijn op dit moment, in de kracht van Gods geest. Nou, ook voor mij, 1 januari werd ik wakker, en voor degene van de Levend Woord gemeente weten dat, werd ik wakker met vaar naar de overkant. Vaar naar de overkant. Zo werd ik wakker op 1 januari 2020. Vaar naar de overkant. En toen wist ik, dat heeft te maken met Jezus, die als de boot ingaat. Hij geeft zijn discipelen de opdracht om met hem in die boot te stappen en naar de overkant te varen. En aan de overkant krijgt hij een confrontatie met een boze geest. Met een territoriale macht, met een legioen. Maar voordat hij komt aan de overkant, gaat hij wel door een storm heen. En dan zie je dikwijls ook, als je overgaat van het ene tijdperk, daarom kon ik niet staan op achter dat, ik wilde even wat dingen laten zien. Als je overgaat van het ene tijdperk naar het andere, dan zit daartussen dikwijls turbulentie. Er komt een storm. En of die storm nou veroorzaakt wordt door God zelf, of door boze geesten, of door mensen om je heen, of door gewone omstandigheden en gebrokenheid van deze wereld. We hebben met stormen allemaal te maken, maar je moet er doorheen. En in die stormen krijg je openbaringen van God, openbaringen over wie jij bent, openbaringen over het rijk van Satan, openbaringen over soms ook de gebrokenheid in je eigen leven. Waar God wil inkomen, want in elke storm is Jezus aanwezig. In elke storm heeft Hij de regie in handen. In elke storm heeft Hij het laatste woord. En zo kom je aan de overkant. En de overkant is dat nieuwe tijdperk. De overkant is dat nieuwe gebied dat God jou geeft, waar je een confrontatie zal aangaan met het rijk van de vijand. En God zegt, en daar ga jij mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en mijn naam ga jij daar brengen in de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. We beginnen met kijken, zien wat God ziet. Dan gaan we bewegen in hetgeen wat God jou laat zien. Dan gaat je roeping opnieuw geactiveerd worden en je bestemming in de naam van de Heer. Dan ga je regeren zoals God het heeft bedoeld en de glorie van God wordt verspreid. We zijn gemaakt om de glorie van God te kennen en om het de glorie van God te laten zien aan de mensen om ons heen. Want de glorie is zijn wezen, is zijn heerlijkheid, is waar God zelf voor staat. De aarde wordt vol van zijn glorie. Kent u dat lied? De aarde wordt vol van zijn glorie. En die glorie wordt zichtbaar in en door jou heen. Daar waar jij komt, vertegenwoordig jij God en zijn glorie. Wauw. En dan zien we dat als we van het ene tijdperk in het andere tijdperk komen, dat zie je ook bij seizoenen, verandering van seizoenen, je gaat door stormen heen. En soms is het heerlijk om in een seizoen te zijn waar je de zeilen van je levensboot omhoog mag doen en de wind van de Heilige Geest inblaast en alles gaat voorspoedig en glorie en heerlijkheid. Dat is genieten. Amen. En die tijden zijn er ook. Prijs God. Halleluja. Ja, toch? God vindt het heerlijk wat wij genieten. Maar er zijn ook momenten dat er wat tegenwind is, wat oppositie. Maar reken maar, die oppositie dient een doel om ons mooier te maken. Om ons beter te maken. Om ons meer en meer te doen gaan lijken op de Heere Jezus Christus. Gelijkvormigheid aan zijn beeld. Want hij heeft ons tevoren gekend en bestemd. Hij heeft ons geroepen en gerechtvaardigd. En hij heeft ons verheerlijkt. En zelfs vandaag de dag mogen we dat nu al ervaren. En daarom zien we uit naar zijn wederkomst. Want hij gaat komen. Halleluja. Voor zijn bruid. Nou, dat zijn even wat gedachten die ik wilde delen over dat venster.
Die mogelijkheden die God ons geeft, dat het allemaal te maken heeft met het activeren opnieuw van je roeping. Van je bestemming. Opnieuw heb je een nieuwe mantel nodig. Je hebt een nieuw niveau van autoriteit en kracht nodig als je aan de overkant bent gekomen. Confrontatie. Confrontatie met duisternis. Waarom? Omdat er mensen zijn, oogsttijd, mensen die zich bevinden in spelonken, in grafholen, van depressie, van moord, van zelfzucht, van onreinheid, van vul het maar in. Maar er wachten mensen op onze gehoorzaamheid aan de overkant. Dat zijn de mogelijkheden, dat zijn de kansen, dat zijn de uitdagingen die God ons geeft. En dat alles heeft te maken met een kostbare oogst die wacht op onze gehoorzaamheid. Vandaar dat God zegt, ik ga opnieuw je roeping ga ik vrijzetten. Ik ga het activeren, want aan de overkant zijn er mensen in spelonken, onder territoriale boze geesten, geknecht, gepijnigd, in de grond getrapt. Maar deze mensen wachten op jou en op mij om ze te bevrijden uit die spelonken. Legioen zal moeten loslaten. Legioen zal moeten wijken. De duisternis zal moeten wijken. Over Nederland, over elke stad, over elk dorp, over elk gebied. In de naam van Jezus. Dat mensen worden vrijgezet. Oh, want Jezus heeft zijn leven gegeven. En hij heeft ons vrijgekocht door het bloed van het lam. Amen. Wow, dan word ik helemaal enthousiast. En dan denk ik, ja, hier laat hij die mannen en die vrouwen, die kinderen, die tieners, die jonge mensen, laten ze komen uit die spelonken. Waarom? Omdat wij opnieuw zijn gaan wandelen in die zalving, in die kracht van de roeping en de bestemming die God voor ieder van ons heeft. Dus die nieuwe mogelijkheden, die nieuwe uitdagingen. 2020, een nieuw decennium, heeft ook alles te maken met de oogst. Niet voor niets, Awakening Europe in Rotterdam. Ik zie er naar uit, al kunnen we er niet echt zijn. Maar vanwege een andere conferentie die we hebben, is lekker zo geboekt. Die zegt tegen die Ben Fitzgerald, nou dat heb je wel leuk gepland en zo. Maar ik geloof het is belangrijk voor Nederland. Maar het heeft te maken met een oogst. 20.000 mensen in de Ahoy. Halleluja. Amen. Oh, ik heb er geloof voor. In de naam van Jezus. En dat er zoveel mensen gewonnen mogen worden in Nederland en in Europa. Omdat ze een ontmoeting krijgen met mensen die zijn gaan stappen in een nieuw tijdperk. Die hebben gezegd, Heer, activeer opnieuw mijn roeping. Activeer opnieuw mijn bestemming. Ik ben beschikbaar om verandering teweeg te brengen in de kracht van de Heilige Geest. Wat hebben we nodig aan de overkant? Een nieuwe mantel, een nieuw niveau van autoriteit. Geestkracht hebben we nodig. Dan gaan we door stormen heen. En dan denk ik ook, God wil geheimenissen openbaren. Hoe wij moeten functioneren aan de overkant. Want de wapens die wij hebben leren hanteren in het vorige tijdperk voldoen niet meer, volstaan niet meer in het nieuwe tijdperk. Niet dat ze verkeerd waren, niet dat ze niet goed waren. Ze waren krachtig voor dat tijdperk, maar we gaan een nieuw tijdperk in. Dus dat betekent dat God opnieuw geheimenissen wil gaan geven om door te breken. En heel veel van die geheimenissen die worden geboren in de binnenkamer. Als de Heilige Geest in jou opstaat. Als de Heilige Geest over je komt. Dan ga je bidden in de taal van de nieuwe mens. De hemelse liefdestaal. Waardoor geheimenissen geopenbaard gaan worden aan de kinderen van God. Over je persoonlijk leven, over je huwelijk, over je gezin, over de kerk, over de stad, over het gebied, over de werksfeer waar jij autoriteit hebt gekregen van de Heer. Juist, Die openbaringen zijn nodig, zodat de duisternis wordt teruggedrongen. Die territoriale geest wordt teruggedrongen. En mensen uit de grafspelonken en holen tevoorschijn kunnen komen. En dat wij als luchtmacht ze tevoorschijn roepen. Kom in de naam van Jezus. Dat we als landmacht de evangelisten de straten opgaan. Onze vrienden, onze vriendinnen gaan vertellen wie Jezus is. Oh, vanuit het ratio gaan we het niet winnen. Maar als we de harten kunnen raken, dan ben ik ervan overtuigd dat we het wel gaan winnen. Want de liefde van Jezus wint het altijd. Dat is de grootste power op deze aarde. De tongentaal, gewoon de taal van de nieuwe mens, gebruik het in die binnenkamer. Ja, maar ik weet niet wat ik bid, dat is misschien precies de bedoeling. Want je moet je verstand moet je passeren. Oh, en ik weet, er zijn mensen die daar mee worstelen, maar het is een, ja, ik weet, het is een kracht van God. Oh, geheimenissen komen je leven binnen die je van tevoren nooit had bedacht. En dat geldt voor alle kinderen van God. Niet alleen maar voor geestelijke leiders, maar het geldt voor ieder kind van God. Bidden in de geest, die onuitsprekelijke verzuchtingen. In Romeinen 8, dan lees je over het zuchten van de schepping. Je leest over het zuchten van de gelovigen en over het zuchten van de Heilige Geest. Nou, dat zuchten van de Heilige Geest. Oh, hij wil dat die oogst binnen gaat komen. Want de Vader heeft een droom. Zonen en dochters die terugkomen. Jezus heeft een droom. Hij verlangt naar zijn bruid. De Heilige Geest heeft een droom. Hij verlangt naar een tempel. En dan zien we dat de drie-eenheid heeft een geweldige droom. Dat zonen en dochters zullen terugkeren tot het hart van de Vader. En daar verlangen we naar. Met alles wat in ons is. Op een dag stelde de Heere God aan een prediker een vraag. En die prediker die werd daardoor diep, diep geraakt in zijn hart. Een vraag van God. En die vraag luidde als volgt. Hoe gaan we de wereld op dit moment regeren? Dat is een vraag die God stelde aan een prediker. Hoe gaan we de wereld op dit moment, nu, laten we zeggen anno 2020, regeren? Natuurlijk zullen wij, en daarom verlangen we naar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. We verlangen naar een Messiaans vrederijk. Of althans, ik verlang daarnaar. Ik geloof in de wederkomst van Jezus. Met heel mijn hart. Hij gaat komen. En dat leeft iedere dag in mijn hart. Ik ben er nu klaar voor om met hem mee te gaan. Opname van de gemeente, nou wat mij betreft, heerlijk. Halleluja. Sommigen zeggen, joh, is helemaal niet bijbels. Nou, ik lees nog steeds dat ik word opgenomen. Halleluja. En ik ga in ieder geval met hem mee. Dat is José. En misschien gaan er wel twee met me mee. Maar in ieder geval, ik ga mee. Halleluja. Ik vind het heerlijk. Ik vind het een geweldig, geweldig evangelie. Dat wij met hem mee zullen gaan. Dat we veranderd zullen worden. En ik weet ook, ja, sommigen zeggen, het kan misschien wel 100 jaar of 200 jaar duren. Ik zeg, dat maakt me allemaal niet uit. Ik ben er nu klaar voor. Waarom ben ik er nu klaar voor? Omdat Paulus er ook klaar voor was. Paulus leefde voortdurend in de verwachting. Nu kan hij terugkomen. Voortdurend. Ik wil in de verwachting leven, nu kan hij terugkomen. Maar in die tussentijd doe ik nog steeds wat ik moet doen. Halleluja. En dat betekent dat ik wil wandelen in mijn roeping. Ik wil wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Ik wil doen wat God van mij vraagt. En Maarten Luther heeft daar een heel wijs antwoord op. Als je weet dat hij morgen komt, plant je vandaag nog een boompje. En laten we die houding ook voortdurend hebben. Want ik geloof mannen en vrouwen die hunkeren, die verlangen naar de bruidegom. Er wordt kracht vrijgezet. Ik ben ervan overtuigd dat Teresa en Mark, ze zitten op de voorste rij. Oh, die verlangen naar elkaar. Die verlangen om bij elkaar te zijn. Om één te zijn. Om heerlijk met elkaar. Oh, in die intimiteit van het huwelijk. Geest, ziel en lichaam. Oh, ze verlangen ernaar. Toch of niet? Het zou toch vreemd zijn dat Mark zegt, oh, dat komt over 5 jaar wel. Oh, dat komt over 10 jaar wel. Nee! Het liefst gisteren dan vandaag. Ja, toch? Zou het ook niet zo zijn met de komst van Jezus? Zou het niet zo kunnen zijn in mijn hart? Oh, hier nu. Dat heeft er met een passie te maken. Heeft met een verlangen te maken. Ja, maar ik wacht al 2000 jaar. Maar elke generatie mag verlangen naar de wederkomst van Jezus. Dat deed Paulus. Dat deed de generatie na Paulus. En ook ik verlang naar de wederkomst van Jezus. Dat de aarde vervuld zal worden met de glorie van de Heer. Want ten diepste geloof ik, er kan er maar één echt de wereld veranderen. En daar hebben we een koning voor nodig. En zijn naam is Jezus. Halleluja. Yes. Maar tot die tijd. Tot die tijd. Hoe gaan wij de wereld regeren? Hoe gaan wij dat doen? Nu, vandaag de dag in 2020. En die prediker werd daardoor geschokt. Die werd daardoor geraakt. En die zei, oké, wat gaat het antwoord zijn op die vraag? Heeft natuurlijk heel veel te maken met je godsbeeld. Heeft heel veel te maken met je mensbeeld, hoe je kijkt naar jezelf. Heeft veel te maken met hoe je kijkt naar de mensen om je heen. Het antwoord op die vraag is dus eigenlijk, heeft alles te maken met onze manier van kijken naar het leven. Onze manier van denken, oftewel je mindset, je referentiekaders. Het heeft te maken met ons kijken. Kijken we met de ogen van de Heer of kijken we met andere ogen? Want laten we eerlijk zijn, je kan als kind van God nog steeds kijken met verkeerde ogen. Je kan als kind van God nog steeds kijken door de ogen van je vader of je moeder, je aardse vader en moeder. Ja, je kan als kind van God nog steeds kijken door de ogen van een denominatie. Ja, maar zo hebben we dat niet geleerd. Ja, maar het gaat niet om wat je geleerd is door de denominatie. Het gaat dat wij gaan kijken door de ogen van God. Dat we gaan kijken door de ogen van de hemel. Dat zijn ogen van geloof. En op deze manier willen we kijken naar God, naar de mensen om ons heen. En dan zie je dat mensen mooi zijn. Dat mensen kostbaar zijn als Jezus bereid is om zijn leven te geven voor mensen. Dan geloof ik dat zijn liefde in mijn hart uitgestort ook die bereidheid kan geven om van mensen te houden en ervoor te gaan. En zelfs je grootste vijand kan dan je grootste zegen worden als je er maar goed mee omgaat. Amen. Dat zelfs de persoon die jou zo diep heeft vernederd, kijk naar die persoon door de ogen van God. Wow. Ja, maar die man, ja, maar die vrouw, ja, maar die persoon die heeft mij misbruikt, die heeft mij vernederd, die heeft mij. Je moest weten wat die persoon mij heeft aangedaan. Nou, de Heer weet het, daarom is hij gestorven. Voor wat jou is aangedaan, is hij gestorven. En dan is het zo kostbaar, dat er een bovennatuurlijke liefde in je hart kan worden uitgestort. En met die liefde kunnen wij kijken naar mensen om ons heen. Zelfs naar je voorganger, halleluja. Ja! Zelfs naar je leider, zelfs naar je werkgevers. En ook naar onze minister-president. En die ministers. Al zijn we het niet eens met het beleid, het is belangrijk dat we van ze houden. Dat we ze eren, dat we ze respecteren, dat we voor ze bidden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Hoe gaan we regeren? Anno 2020. En deze prediker, die kreeg een openbaring. Filippenzen 3 vers 20. Dat is de tekst die hij kreeg van de Heer. En dan staat er, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ons burgerschap is in de hemel. Als wij willen regeren, anno 2020, dan moeten wij een openbaring gaan krijgen dat wij niet meer leven van de aarde naar de hemel, maar dat we leven van de hemel naar de aarde in de verwachting dat de bruidegom gaat komen voor zijn bruid. En als ik zie het verliefde stel wat hier op de voorste rij zit, wat een passie die hebben voor elkaar, wat zou het super zijn als wij als kerk van Jezus zo'n passie, een agape passie hebben voor de bruidegom die gaat komen met de wetenschap. Ik hoop dat jullie mij, maar jullie inspireren mij gewoon. Oh, ja,
excuses, maar dat is eventjes, jullie inspireren mij gewoon. Dat past helemaal in het beeld wat ik aan het schetsen ben. Dat we gaan leven vanuit de hemel naar de aarde, want ons burgerschap is in de hemelen. We zijn geen hamburgers, maar hemelburgers. Amen. We leven van de hemel naar de aarde en we brengen verandering. We hebben de opdracht om de hemel op aarde te brengen. En dan dat diepe besef dat we niet meer leven onder de zondemacht, maar leven onder de genade. De reden waarom ons DNA gereinigd kan worden, heeft alles te maken. We leven niet meer onder de zondemacht. Als we daar nog onder zouden leven, zou het met ons heel verkeerd aflopen. Maar we leven onder de genade van God. Onze nieuwe mens is verankerd in de genade, is verankerd in het bloed van Jezus. Vandaar dat ons bloed ook gereinigd kan worden, anders zou het echt totaal verkeerd met ons aflopen. Maar we zijn geworteld, ons DNA van de nieuwe mens is geworteld in de hemel, is geworteld in de Christus. En van daaruit kunnen we leven, zodat elke cel van ons wezen gereinigd en geheeld en hersteld kan worden. Hoe gaan we regeren anno 2020? Je krijgt een openbaring dat we niet alleen maar leven op deze aarde, van de aarde naar de hemel, maar dat we nu al op dit moment geplaatst zijn met Christus in de hemelse gewesten, dat we hemelburgers zijn. We verwachten de komst van de Christus en van daaruit mogen wij leven en gaan we ook regeren. En dat heeft alles te maken met het Koninkrijk van God. Want de meest eenvoudige definitie van het Koninkrijk van God die ik ooit heb misschien bedacht, is de autoriteit om te regeren. Het Koninkrijk van God is de autoriteit om te regeren. Gebaseerd op Genesis 1, vers 26. Opdat zij heersen. Opdat zij regeren. Ze hebben de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gekregen. Adam en Eva. Of in ieder geval de mens in de tuin. De zegen. En dan het mandaat wat ze krijgen. Regeer. Breng de hemel op aarde. Die opdracht is nog niet veranderd. Die geldt vandaag de dag nog steeds vanuit de zegen. Vanuit de intimiteit, want daar staat de zegen voor. Altijd vanuit het kennen, Anna zei dat, het kennen van God. De zegen, de intimiteit. Gaan wij weten wie we zijn, dat geeft ons identiteit. En van daaruit autoriteit, oftewel het recht om te regeren in dit leven. En dan gaan wij het koninkrijk van God brengen op deze aarde. Hoe deed God dat? Hoe liet hij dat zien in het Oude Testament? Als je dan kijkt. God riep een man, zijn naam is Mozes. Hij gaf aan Israël de wet. De 10 geboden, expressie van de wil van God, het wezen van God. En we kwamen achter, de wet kan ons niet redden, kan ons niet rechtvaardigen. Oh, de wet is goed, de wet is heilig, maar het kan ons niet, die standaard kan ons niet rechtvaardigen, veranderen. Daar moet Jezus voor komen. En dan zie je, hij heeft de wet gegeven en dan gaat hij dat slavenvolk in 400 jaar tijd, dan komt David, gaat hij veranderen in een volk dat regeert. Interessant. In 400 jaar tijd is het slavenvolk het meest machtige volk op deze aarde. In 400 jaar tijd. Hoe doet God dat? Eigenlijk heel eenvoudig. God geeft ze de wet. En wat gaat hij dan doen? Hij stelt een eredienst in, de tabernakel. Aanbidding, priesters. Dan stelt hij het gezin in. Vader, moeder, kinderen. Voed je kinderen op in de wegen van de Heer. Dan gaat hij ze onderwijs geven. Dan gaat hij een goede politieke leider. Mozes is een politieke leider, geen geestelijk leider. Hij is een politieke leider. Hij stelt Mozes aan. En die mag regeren over dat volk. Aaron is de geestelijke leider. Hij is niet de politieke, maar de geestelijke leider. Die dient in de tabernakel, waar de priesters ook zijn. En dan zie je dat er handel wordt gedreven. Business, gewoon as usual. Dan kunnen de Joden helemaal goed. Amen. Dus mensen gaan handel drijven. Dat is iets wat God gewoon een verband, dat stelt hij in dat volk.
En tevens zie je daar kunst en amusement. En we hebben de herauten, de media. Allemaal dingen die eigenlijk verbanden die daar beginnen te ontstaan in die woestijn. Zo eenvoudig eigenlijk. En zo laat God zijn regering, zijn koninkrijk zichtbaar worden op deze aarde. En dan komt Jezus. Hij brengt de wet in vervulling. Hij sterft voor ons allemaal. En wat is zijn boodschap? Het koninkrijk van God. Regeer op deze aarde. De koning zelf is gekomen. Hij sterft, hij staat op uit de dood. En in Handelingen 1 vragen zijn discipelen, gaat u nu het koningschap herstellen? En dan zegt Jezus geen ja of nee. Hij zegt, dat weet de Vader. Maar wat ik wel weet, ik ga jullie kracht geven. Ik ga jullie de Heilige Geest geven. Waarom geeft hij hen de Heilige Geest, de kracht om het koninkrijk van God op deze aarde te brengen, om te regeren op de plek waar God jullie heeft geplaatst. En als die mindset, ik had die mindset vroeger absoluut niet. Maar als die mindset, als die verandering van denken, als wij gaan leren vanuit de leven vanuit de hemel, dan geloof ik, ieder kind van God is een ambassadeur van de hemel. Ieder kind van God, in welk verband jij je ook bevindt van de samenleving, jij bent een getuige. Vandaag de dag is ieder kind van God een zendeling. Punt uit. Ieder kind van God is een fulltimer. Fulltimer in het koninkrijk van God. Iedereen. Ja, maar Gerard, dat ben jij toch? Nee, ik ben een geestelijk leider. En ik maak deel uit van de kerk waar ik leiding aan mag geven. Maar we zijn allemaal fulltimers in het koninkrijk van God. De een is een politiek leider, de ander is een zakenleider. Weer ander is een leider in de zorg. Lydia heeft jarenlang gewerkt in de zorg. Daar was zij een leider, was een vrouw van invloed, zeker op de operatiekamers. Daar was zij een tegenwoordiger van het koninkrijk van God. En regeerde zij vanuit de hemel op deze aarde. Hoe gaan wij regeren anno 2020 in dat nieuwe tijdperk, in dat nieuwe decennium dat gekomen is? Een openbaring, Filippenzen 3 vers 20. Wij zijn hemelburgers. We leven vanuit de hemel naar deze aarde. En we gaan met elkaar zijn autoriteit vestigen, precies op de plek waar God jou heeft geplaatst. Dus als ik dan nog mensen... Ja, maar ik ben niet geroepen. We zijn allemaal geroepen. Ja, maar ik ben geen fulltimer van de Heer. Want ik word er niet voor betaald. Leugen. We zijn allemaal fulltimers in het koninkrijk van God. We zijn allemaal getuigen. We zijn allemaal zendelingen. Wat heb je nodig? Handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest om power, amen. Je hebt dit tekst geleerd, goed zo, powered by Jesus. Yes, maar dat is wat we nodig hebben, die openbaring. Er staat niet, maar gij zult gered worden. Nee, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt, op de plek waar God jou geplaatst heeft. En wat ga je daar doen? Je gaat regeren. Wat breng je daar? Het koninkrijk. Wat is het koninkrijk? De autoriteit om te regeren, gerechtigheid, vrede, blijdschap en de kracht van God. Een verandering van denken, een mindset. Deze boodschap moest ik wel 100 keer, misschien wel meerdere keren horen om voortdurend ervan overtuigd te zijn dat de plek waar God jou heeft geplaatst in je gezin, op je werk, is jouw missieveld. Dat is het gebied waar jij de territoriale macht gaat aanspreken. Dat is het gebied waar spelonken zijn. Ja, maar de kerk dan? Het is een plek. Ik vergelijk het wel eens met een bloem. Met een bloem. Zoals God ernaar kijkt, een bloem heeft een kern. En die kern is het hart en dat is jouw persoonlijke relatie met Jezus. Rondom die kern zit een hart. Dus het hart van de bloem, dat is eigenlijk de tabernakel. Dat is de kerk, dat is de ecclesia. Waar we allemaal samenkomen als kinderen van God. Jong en oud, arm en rijk. Helemaal, iedereen mag zich daar thuis voelen. Dat is als het ware het hart van de bloem. En van het hart van de bloem, daarin zijn geestelijke leiders die maar één opdracht hebben om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Dat we ze sleutels van het koninkrijk geven, zodat ze kunnen toepassen op de plek waar God ze heeft geplaatst. En vanuit die bloem zie je allemaal blaadjes komen. En die blaadjes zijn die gebieden waar jij mag functioneren in het gezin, in het zakenleven, in de politiek, in de kunst, in de amusement, in allemaal gebieden waar je heerlijk mag bewegen. En dan direct komt daar de mindset, oh, daar moet ik gelijk mijn geloof en mijn werk scheiden. Satan, hè? Die staat perfect in, hè? Helemaal perfect. Hij weer gelijk. Oh, dat moet je, ook de kerk heeft dat geleerd, hè? Privé en werk moet je scheiden. Nou, dat is een leugen. Je moet jezelf zijn. Je moet een burger zijn van het koninkrijk van God. Je moet een hemelburger zijn en vanuit de hemel ga je leven op de plek waar God jou heeft geplaatst. Ik heb het moeten leren toen ik voor de klas stond. Ik was gewoon een leraar en ik heb lesgegeven aan kinderen. En daarin was ik een burger van het koninkrijk van God. En daar heb je wijsheid voor nodig, want soms moet je gewoon je grote mond houden. Moet je de naam van Jezus niet eens noemen, want op het moment dat je dat noemt, heb je misschien je baan kwijt ook. Dus heb je wijsheid nodig. Maar de Christus in jou kunnen ze niet afpakken. Jij weet wie je bent. Jij weet waar je staat. Jij hebt een geheimenis. Jij kan bidden in nieuwe talen. Jij kan profeteren. Jij kan gebieden. Jij kan de duisternis aanspreken. Of je werkgever dat nou wel of niet leuk vindt, dat kan jij doen. Want jij bent een hemelburger en je leeft vanuit de hemel naar de aarde. En daar waar jij komt, moet je eens kijken, ga jij het verschil brengen. Hele klassen heb ik mogen zien, vooral, dat is genade van God, dat kinderen veranderden onder de kracht van God. En dat meesters en juffrouws naar mij toe kwamen en zeggen, hoe doe jij dat? Hemelburger zijn. Het koninkrijk van God. Gewoon jezelf zijn. Weten wie je bent. De zegen van God brengen. En weten wie je vijand is. Niet mensen, maar Satan. Demonen. Krachten. Machten die absoluut door mensen werken, daar neem je stelling tegen. Maar van de mensen hou je. Want daar heeft Jezus zijn leven voor gegeven. Oh, nou, er valt nog heel veel over te zeggen over deze gebieden waar we dan tot zegen mogen zijn. En dan zeg je, Gerard, hoe gaan we dan in dat, als we dus dat die window of opportunities. Window of opportunities, dat nieuwe tijdperk. Al die mogelijkheden die God ons geeft. Dat zijn al die mensen die wij mogen bereiken in die spelonken, in die holen. Waar we de vijand moeten terugdringen, zoals Jezus dat deed. Hij ging door de storm heen, legio, vaar uit. Je ziet twee hoofdstukken later dat de mensen in dat gebied kwamen naar Jezus toe. Eerst vluchtten ze weg voor Jezus, maar later kwamen ze naar hem toe en ze werden genezen. Ze werden bevrijd en Jezus bracht opwekking in het Overjordaanse. Prijs God. En dan zien we wat er gebeurd was toen de macht werd gebroken over dat gebied. En soms heb je dan nog steeds, dan rij je een gebied binnen en dan denk je, hier is duisternis. Het voelt hier onheimisch. Ken je dat gevoel? En dan wonen allemaal mensen in die huizen en dan denk je, oh, dat iemand mag opstaan. Oh, dat iemand in die wijk mag opstaan. Als een zoon van de Vader, die weet ik ben een hemelburger. Ja, maar ik ben niet geroepen als predikant. Scheiden, ja, dan denk ik, stop met dat soort onzin. Jij bent geroepen om een licht te zijn, om een zout te zijn, om een stem te zijn, om verandering te brengen. Ieder kind van God is geroepen en heeft een gebied waar hij mag regeren om de autoriteit van het koninkrijk daar te vestigen. En dan verlang je ernaar dat deze mensen samenkomen en zeggen, dit is afgelopen. We gaan kennis maken met de buren. We gaan eens kijken waarvoor we kunnen bidden. We gaan reageren in het tegenovergestelde geest. We gaan de liefde van Jezus laten stromen. Wat verlangen we daar naar? En dan kom ik ook weer tot ontdekking. Soms heb je daar gewoon weer te weinig tijd voor. Want je hebt het zo druk met andere dingen. En daarom zeg ik, Heer, help mij om goed mijn prioriteiten, ook in dit leven, goed neer te zetten. Want we zijn het soms vaak zo druk, en zeker voorgangers.
En ik weet, we moeten leiding geven aan de gemeente. Dat is het geest, dat is het hart van de bloem. Waar al die gelovigen samenkomen, waar ze mag toerusten. En waar je ze sleutels mag geven van het koninkrijk. Om ze uit te zenden. Iedere maandag ga je weer de wereld in. Om daar een licht te zijn, een zout te zijn. Om daar een vertegenwoordiger te zijn. En weet je wat het mooie is? Wordt nog betaald ook ervoor. Ja, al die fulltimers in het koninkrijk worden allemaal betaald. Ik denk, wat een zegen. Maar vaak hebben we zo niet naar ons werk gekeken. We hebben ons werk niet gezien als missie. We hebben onze werk niet gezien vaak als een zegen om een getuige te zijn voor het koninkrijk. Want zo zijn we niet opgeleid. Zo zijn we niet getraind. Want al die jonge mensen gingen naar een trainingsschool en blijven dat doen. Maar ik hoop dat ze daarna ook een goede opleiding gaan volgen. Ik hoop dat ze daarna ook een universitaire opleiding gaan volgen. Of een hbo-opleiding gaan volgen. Waarom? Omdat ze weten wie ze zijn. Vertegenwoordigers van het koninkrijk van God. Om de plek waar God ze geplaatst heeft een zegen te zijn. Windows of opportunity, ik geloof, heeft alles te maken. Alles te maken met het activeren van roeping, bestemming, een nieuwe trein, een nieuwe turbotrein, de power van God die over ons komt in de naam van de Heer. En dan zeg je, ja Gerard, hoe ontdek ik dat nou? Dat hoor je natuurlijk voortdurend. Ontvang de bril van de Heilige Geest. Ga naar jezelf kijken door de ogen van God zelf. Gewoon ontvang die bril van de Heilige Geest. Dat is een koninkrijksbril. Dat is een bril van geloof, waardoor je gaat kijken naar jezelf, naar God en naar anderen. En dan zie je hoe mooi God is en ook hoe mooi jij bent. Gewild, gewenst en geliefd. Amen. Halleluja. En dan zie je soms ook die gebieden waar je moet veranderen. En dan zeg je, dank u wel voor de genade van God. Dan zie je ook die gebieden van je DNA waar Corine het over hebt gehad. Oh, daar moet het bloed van Jezus binnenkomen. Halleluja. Amen. Maar die kan je pas zien als je de bril van de Heilige Geest op hebt. Hoor Gods belijdenis over jou. Je bent een zoon van de Vader. Je bent mijn zoon. Je bent een burger van het Koninkrijk van God. Je bent een fulltimer in het Koninkrijk van God. In het Rijk van het Koninkrijk bestaan geen werkelozen. Power! Ja, die sociale dienst die betaalt wel, hè? Jongen. Wat een zegen van God, zodat jij een fulltimer kan zijn in het Koninkrijk van God. Amen. Hey, verandering van denken, hè? Vrijwilligers, prijs God voor vrijwilligers. Zij komen op plekken waar ik nooit zou kunnen komen. En wat gaan ze daar doen? Regeren. Wat gaan ze daar brengen? Het koninkrijk van God. Wat gaan ze daar brengen? Gerechtigheid. Wat gaan ze daar brengen? Vrede. Wat gaan ze daar brengen? Gezondheid. Wat gaan ze daar brengen? De atmosfeer van de hemel. Ja, maar het zijn helemaal geen predikers. Hoeft ook niet. Het zijn helemaal geen bijbelleraren. Hoeft ook niet. Ze zijn een licht, ze zijn een zout, ze zijn gewoon de persoon die God ze heeft gemaakt. En ze brengen het zaad van het koninkrijk op die plek. Amen. Allemaal zendelingen, allemaal vertegenwoordigers. En ik weet, nog steeds gaan komen mensen tegen mij in opstand zeggen, dat is niet waar Gerard, want ik ben een zendeling. Want ik ben uitgezonden door deze kerk naar Indonesië of door naar Afrika of naar weet ik wat. Ik zeg, nou, dan kunnen we elkaar toch een hand geven. Jij bent een zendeling, ik ook een zendeling. Wat maakt het verschil? Jij wordt ondersteund. Jij hebt een thuisfront die je ondersteunt. Dat snap ik. Er is een kerk die jou... Fantastisch. Blijf dat doen. Al is wel de manier van zending bedrijven totaal veranderd vandaag de dag. Ik geloof veel meer dat we de mensen zelf leren vissen. Want zij kennen de cultuur. Zij kennen de taal. We hadden het over Ethiopië. Nou, Ethiopië zou moeten verhuizen, dan ben je zo 4.000-5.000 euro per maand aan ons kwijt. Maar op het moment dat we mensen daar kunnen trainen, en wij gaan gewoon vanuit liefde naar Ethiopië om daar een zegen te zijn, we betalen zelf de ticket, we gaan onderwijs geven, dan kunnen we veel meer mensen vrijzetten. Gewoon door het onderwijs, door ze de handen op te leggen. En deze mensen die sturen we in gebieden waar wij nooit zouden komen. Want ik zou doodgaan, werkelijk. Ze zouden me ook doden, want ik zou daar niet mogen komen. Maar die ondergrondse kerk, power, sleutels, koninkrijk. Ze weten wie ze zijn. En voor $150 of €150 per maand kunnen zij een riant leven. Nou, ik niet hoor, maar zij wel. Als we gaan denken over de economie van het Koninkrijk van God, wat is dan wijsheid? En natuurlijk hebben we soms mensen nodig die daar ook vanuit het Westen daar wonen. Absoluut. Dat geef ik eerlijk toe. Maar die hebben dan wel een heel duidelijk doel om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, zodat ze zelf zo snel mogelijk weer weg kunnen. En misschien ergens anders weer een bruggenhoofd kunnen gaan bouwen. Amen. Kom ik over of niet? Halleluja.
Power, windows of opportunity. Daar willen we van gaan, daar willen we uit leven. Nou hoor, Gods belijdenis over jou wordt vervuld met de Heilige Geest. Echt waar, wordt vervuld met de Heilige Geest. Honger naar hem. Hoor Gods stem over je roeping. Ga gewoon ook een tijd bidden, vasten. Heer, wat is nou die specifieke opdracht die bij mij past? Bidden voor ontvang profetische woorden. Laat je de handen opleggen. Door handoplegging worden gaven geactiveerd. Je gaat ontdekken, oh, dit is wat echt bij mij past. En ik zeg wel eens, waar liefde en pijn elkaar raken, weet jij waar jij mag dienen. Waar liefde en pijn elkaar raken. Pijn geeft passie. Passie geeft visie. En visie geeft passie. Jij kan naar een tv-programma kijken en dan zie je iets op het tv-programma waar een ander denkt van, ja, jammer dan. Maar bij jou komt het binnen. Dat zegt iets van je roeping. Dat zegt iets van wie jij bent. Het doet je pijn. Je kan erom huilen. Oh, je bent gewoon helemaal de kluts kwijt. Dat zegt iets van de plek waar God jou wil hebben om zijn koninkrijk te vertegenwoordigen. Wat maakt je enthousiast? Wat maakt je boos? Want wat jou boos maakt, hoeft een ander niet boos te maken hoor. Maar wat jou boos maakt, dat zegt iets van de persoon die jij bent. Weet je wat mij zo boos maakte? Als kind van God. Ik miste de kracht van God in de kerk. Heb ik tot de dag van vandaag. Heer, ik heb Handelingen gelezen. Waar is de kracht in uw kerk? Vandaar dat je voortdurend, dat is mij, ik wil die kracht van God zien vallen op mensen. Ik wil zien, want ik geloof dat mensen verandert. Maar dat ben ik, hè. Dat is Gerard. Dus natuurlijk, misschien klikt dat bij je en zeg je, yes, daar ga ik voor. Maar iedereen heeft zo zijn ding wat hem raakt. En wat hem, ik weet bij Lydia, oh, daar waar chaos is, zeg wanneer komt die orde nou eens binnen? Die wil die rotzooi opruimen. Daar moet orde komen. Daar, zodat de heerlijkheid van God kan neerdalen. Zie je? Dus we zijn, ik blaas de boel op. Door de kracht van God. En zij zeggen, wanneer gaan we nou eens orde brengen? In die chaos die hier door jou is aangericht. Vanwege de kracht van God. Die gaat vallen op kerken, op mensen, op organisaties. Daar verlang ik naar. Dat heeft iets in mij teweeg gebracht. Ik miste die kracht. Er was een pijn in mijn binnenste. En voor een ander is dit iets anders. Breng je talenten, je gaven, gewoon eens in kaart. Schrijf ze eens op. Heb eens goede gesprekken met een goede therapeut, met een psycholoog, met een goede geleider. Ga het eens opschrijven. Zie je werk als missie. Gewoon, zie je werk als missie. Ga je denken veranderen. Dus komende maanden ga je naar je werk. Wow, yes Lord! Dit is mijn werkplek. Dit is mijn zendingsveld. Oh, ik ben aan de overkant. Yes, 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 yes. Oh, werkgever, ik kom eraan. Halabasheta kondodo boshe. Waar zit die boze geest hier verstopt in het fundament van deze organisatie? Waar zijn die boze geesten? Ik ga ze eruit kicken in de naam van Jezus. Door de liefde en de warmte en de genade van God. Kom ik over of niet? Dus dat is door een verandering van denken. Zo moest ik ook gaan leren denken toen ik voor de klas stond. Ik zag me als een slaaf van een systeem en bang. En oh, die boze wereld daarbuiten. Nou, ik dacht op een gegeven moment, bekijk het maar. Ik ben een zoon van mijn vader en ik ga voor die klas staan en ik ga Jezus brengen. Gewoon, maar dat was wel een bevrijding hoor. Oh, en dat heb ik in de binnenkamer gekregen hoor. Heb ik echt niet ergens anders gekregen, in de binnenkamer. Echt waar. En dat heeft te maken met het bidden in nieuwe talen. En profeteren over jezelf. En je gaat ontdekken wie je bent. Ik verlang ernaar. Dat mag gaan gebeuren. Maak gebruik van goede testen. Nou, Jeremie kan erover meespreken. Geloof in motivatiegaven testen, disc testen. Maak er gebruik van. Het zijn prachtige mooie tools die God heeft gegeven om te ontdekken wie je bent. Om je gaven te ontdekken. Te denken waar je sterk in bent, waar je krachtig in bent. Wat je zwakheden ook zijn. Die heb ik trouwens ook. En dan laat je de handen opleggen. Mozes legde de handen op Jozua. Paulus op Timotheus. En zegt Paulus tegen Timotheus. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God. Die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Activeren. En tot slot, ik vergeet nooit meer, in 1992 ging ik voor het eerst, nee niet voor het eerst. Maar ik ging naar Amerika, samen met een vriend van mij. En dat was een profeet, ik had nog nooit van een profeet gehoord. Ja, wel in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament had ik wat over gelezen, maar dat er vandaag de dag nog steeds profeten zijn, was totaal nieuw voor mij. Deze man, die legde mij de handen op. En er vond een overdracht plaats. Diezelfde avond, een apostel legde mij de handen op. En er vond een overdracht plaats. In 1992. Nee, 1994. Ik moet even exact houden. 1992 wist ik wat mijn roeping was. 1994 werd mij de handen opgelegd. En dat ben ik nooit meer vergeten. Want als apostelen en profeten mensen de handen kunnen opleggen. Power. Want er wordt iets vrijgezet. Iets geactiveerd. Wat de hemel in jou gelegd heeft. Al voor de grondlegging der wereld. En door handoplegging. Kijk maar naar Timotheus. Kijk maar naar Jozua. Kijk maar naar Elisa. Kijk maar naar de 12 discipelen en op de berg waar Jezus, dan staat er in Lucas, hij hief zijn handen op, zijn doorboorde handen en hij zegende zijn discipelen. En toen voer hij op naar de hemel met zegenende uitgestrekte handen doorboord. En ik denk dat was een geweldige handoplegging van Jezus over zijn discipelen. De mantels werden uitgedeeld en de kracht van God kwam op mensen. Zullen we gaan staan met elkaar?
Ah, dit was mijn woord. Halleluja. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus, Jezus. Halleluja. En ik ga het gewoon even heel eenvoudig houden vanmiddag. Heel eenvoudig. Wellicht als de muziek gewoon kan spelen. En Joram. Joram. Ik geniet van je. Dankjewel. Dat je vaart, ja, mijn roeping moet opnieuw geactiveerd worden. Moet weer worden vrijgezet. Laten we de Heer God ervoor vertrouwen. Amen. Dat Hij het gaat doen. Ik weet, iedereen kan er naar voren komen. Maar er is ook zoiets als, je voelt het. Zoals ik daar stond in die grote kring. Ineens komt die profeet Dale Gentry, die komt naar mij toe. Hij legde iedereen de handen op, maar bij mij gebeurde er iets. Van de een op ander moment. Een verandering. Een ommekeer. En ik zie nog die vinger vormen. Nu stop je met mensen gehoorzamen. Nu ga je God gehoorzamen. Dat was voor mij het woord. Ik zeg, Heer, ik ga uitstappen. Ik laat me niet meer tegenhouden door systemen. Want het wordt tijd. Het wordt echt tijd. Want als jij op je werkplek binnenkomt, kan je een keuze maken. Schaar je onder de wet, onder de zondemacht, of schaar je heel bewust onder de genade. Dat is een keuze die je iedere dag moet maken. Heel bewust. Als je dat niet doet, heel makkelijk kom je weer onder de cultuur van zo'n bedrijf. Onder de cultuur van zo'n school. Onder de cultuur zelfs van zo'n kerk die je vast kan zetten. En dan zegt de Heer, breek los. Want je wil leven onder de cultuur van het koninkrijk van God onder zijn genade. En dat is wat we nodig hebben, ook vandaag de dag. En als er iets is in jouw binnenste wat opspringt. Ja, dit woord is voor mij. Een nieuw tijdperk. Een vrijzetting van mijn roeping en bestemming in God. Om die oogst die zich nu bevindt in spelonken, in grafholen, tevoorschijn te roepen in de kracht van de geest. Kom even rustig naar voren toe. En ik geloof, gewoon door een stuk handoplegging, dat je iets mag vrijzetten. En als dat niet in je hart is, blijf heerlijk op de plek waar je zit, want God heeft weer iets anders voor je. Iedereen op zijn tijd.